Goedemiddag gemeente. De kerkenraad heet u en jou hier in de kerk, of u ook die met ons verbonden bent, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanmiddag is dominee M. Messenmaker uit Nijkerk. Aan de gemeente wordt meegedeeld dat de heer H.G. van de Grift, molenleden 98, zijn benoeming tot ouderling met de opdracht evangelisatie heeft mogen aanvaarden. We zijn de Heere God dankbaar dat hij hem geroepen heeft tot deze taak en wensen hem vrede op zijn beslissing. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de gekozenen kunnen door stemgerechtigde leden worden ingebracht. Deze bezwaren moeten uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad, de heer Voets, worden ingediend. Aanstaande maandag en dinsdag worden weer catechisaties gehouden. Alle jongeren zijn daar hartelijk voor uitgenodigd en we hopen jullie daar ook allemaal weer te ontmoeten. Op DV woensdag 4 maart wordt een Israëlavond gehouden die in het teken zal staan van de herdenking van de Holocaust en herrijzenis van Israël. Iedereen is hartelijk welkom, ook als u van buiten de gemeente komt voor alle belangstellenden. Deze avond begint om 19:30. Dan op DV donderdag 5 maart, eveneens om 19:30, wordt in verband met de komende avondmaalsviering aanstaande zondag de avondmaalskring gehouden. U bent daarvoor ook hartelijk uitgenodigd en na afloop is er gelegenheid tot censuur amorum. Dan de collecten in deze dienst. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Gevangeniszorg Nederland. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu zingen onze voorzang, lied 144 uit Weerklank. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Lied 144, vers 1, 2, 3 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Gemeente, wij belijden vanmiddag ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en we zingen daarna Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. Psalm 22, 13e vers, meteen nadat wij ons geloof hebben beleden. En laat dan aan ieder van u met mij in zijn of in haar hart spreken en beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden en de Heere om zijn zegen vragen. Genadige en barmhartige God, vanmiddag worden we stil voor u. Stil voor het aangezicht van u, want u bent heilig. En wij, Heere, ja, wij zijn maar mensen van hier beneden, van de aarde. Sterfelijke voorbijgangers. En wat is het een wonder, Heer, als we als gemeente vanmiddag weer samen mogen zijn in uw huis. En dan ook de handen vouwen en de ogen sluiten en voor uw heilig aangezicht mogen naderen. Heer, wat een wonder dat dat kan. En dat u ons niet doet naar onze zonde. Want als u dat deed, Heer, dan konden we bidden wat we wilden, maar we zouden vergaan. Want wij zijn onheilig, wij zijn zondaar, wij zijn duisternis en wij kunnen daarom voor u niet bestaan. En daarom, Heere, komen wij in de stilte van dit moment tot u, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In hem hebt u een weg gebaand tot uzelf en Jezus heeft het onszelf beloofd, dat alles wat wij zullen bidden in zijn naam, dat u dat zult horen. En Heere, dan willen wij u danken. Danken dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om in uw huis te komen en naar uw stem te horen. Wat zijn we daarmee onvoorstelbaar bevoorrecht. Ook vandaag. Opnieuw wilt u de hemel openen. Opnieuw wilt u uw mond openen. Opnieuw wilt u uw hart openen. En Heere, wij bidden of u door uw Heilige Geest ons dat ook wil laten merken, wil laten zien. Onze harten wil openen voor uw woord en uw woord wil openen voor onze harten. Zodat er iets gebeurt. Heere, dat we de boodschap vanmiddag niet alleen maar aanhoren of voorbij horen gaan. Maar dat die boodschap vanmiddag bezorgd mag worden. Een adres vindt. En Heere, bezorgt u het dan maar bij een ieder van ons persoonlijk. U weet ook wat we nodig hebben. U weet hoe we hier kwamen. Misschien wel vol verlangen om een goed woord van u te horen. Om bemoedigd te worden. Om de weg gewezen te krijgen. Om verdiept te worden in het geloof. En in de kennis van Jezus Christus. Of misschien kwamen we hier helemaal niet zo verwachtingsvol. We zijn er gewoon. Omdat we er altijd zijn. Misschien is hier wel iemand meegenomen door een ander. Hoe dan ook, Heere, wat er ook is en hoe we hier ook zijn. Laat het dichtbij komen. En laat uw stem weer klank vinden in onze harten, alstublieft. En neem weg wat ons zo makkelijk in de weg zit. Want Vader, we hebben ook onszelf meegenomen. En alle dingen van het leven. Waarmee ons hoofd, ons hart zo vol zit. Maar maak ons vanmiddag leeg. Maak ons als het ware lege vaten die gevuld kunnen worden door u alleen. En dat we straks dan als vervulde mensen weer huiswaarts gaan. Die iets goeds hebben gehoord van u. Niet over zichzelf. Dat we mensen zijn die zichzelf vanmiddag erg tegenvallen. Maar dat we ook mensen zijn die merken dat u de Heere erg meevalt. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, maakt u het zo alles goed. En zegen hen die een taak hebben, de organisten, de koster van dienst. Zij die in het ambt dienen, zij die de gaven gaan inzamelen. Heere, mag het alles zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Wij smeken u dat. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel vanmiddag in het Leidensevangelie van Johannes en slaan op Johannes 18. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 9. Johannes 18, vers 1 tot en met 9. De evangelist Johannes neemt ons daarin mee naar Gethsemane. U weet, de Heer Jezus bidt daar tot zijn Vader. Hij wordt daar gevangen genomen en uiteindelijk ook meegenomen. Daarvoor, in de voorgaande hoofdstukken, zijn prachtige dingen gebeurd. Onder andere de instelling van het avondmaal, het hogepriesterlijk gebed, de belofte van de Heilige Geest. En dan komt hoofdstuk 18. Nadat hij dit gezegd had, en dat zal vooral terugslaan op dat hogepriesterlijk gebed uit hoofdstuk 17... vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kidron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Zij antwoordde hem, Jezus, de Nazarene. Jezus zei tegen hen, ik ben het. En Judas, die hen verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw, wie zoekt u? En zij zeiden, Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, zal ik niemand verloren laten gaan. Tot zover onze schriftlezing. Over dit gedeelte hopen we straks het woord van God te mogen horen. Het loopt allemaal uit, spits van de preek, vooral de tweede helft van de preek. loopt uit op vers 8b. Als u dan mij zoekt, laat deze weg gaan. Gemeente, voordat wij over die woorden samen straks nadenken en daarna mogen gaan luisteren, gaan wij uit Psalm 37 zingen. En daarvan zingen wij eerst het derde vers, Psalm 37, vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg uw oog op God gericht, vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Dat is natuurlijk heel mooi als je straks bedenkt dat we mee worden genomen naar Gethsemane, waar de Heer Jezus het opneemt voor zijn discipelen, ook voor zijn kerk. Ik zal u dat straks uitleggen. Is dit natuurlijk een prachtige psalm. Houd in de weg die je gaat, ook als het door de moeite soms moet, je oog op God gericht en op het lijden van Christus gericht. En dan zingen we ook nog vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Psalm 37, het derde en negende vers ter inleiding op de preek. Gemeente, wij zingen meteen na de preek Psalm 33, vers 10. Gods machtige arm beschermt de vrome, hij redt hun zielen van de dood. Nota bene, de Heere redt je niet alleen door dit leven heen, maar je zelfs van de dood of uit de dood. Hij zal je nimmer omdoen komen in dure tijd. Dure betekent hier honger, of gewoon de letterlijke betekenis van duur, kostbaar. Onbetaalbare tijd, tijd die je niet kan opbrengen, in dure tijd en hongersnood. En in de grootste smarten blijven onze harten daarom in God gerust. Een mooie psalm om straks zo meteen direct na de preek te zingen met elkaar. 33 en daarvan het tiende vers, Psalm 33 vers 10. Gemeente, mag het uw ervaring wel eens zijn dat God soms heel erg dichtbij komt. En je dat echt merkt, dat hij spreekt, dat hij er is. Zijn aanwezigheid, of zijn liefde, genade, barmhartigheid. Ja, dat kan zomaar in een kerkdienst gebeuren, toch? Als je dat woord van God zomaar krijgt aangereikt en uitgedeeld. Of prachtig zing met elkaar van die psalmen die helemaal zeggen wat er in je hart is. Je luistert, je hoort, je zingt, je bidt. En je merkt echt dat God nabij is. En dichtbij komt. Echt een boodschap voor je heeft. Heer, ik hoor van rijke zegen die u uitstort keer op keer. En je mag ook van die milde regen droppelen voelen vallen op je neer. Dat zijn mooie momenten, vindt u niet? Momenten die je misschien volgende week hebt bij het Heilige Avondmaal. Momenten die je als gelovig ook nodig hebt. Dat de Heere soms zomaar dwars door je hart heen werkt. Dat God er in je leven weer even een streep onder zet. Dat het allemaal waar is. En persoonlijk goed is. Jongens en meisjes, mag ik jullie iets vragen? Papa, die geeft mama toch wel eens een kus? Tuurlijk, dat doen alle papa's toch? En wanneer doen ze dat dan? Doen ze dat de hele dag? Nee, zeg je, ja, dat kan ook niet, dominee. Papa gaat werken en mama gaat ook werken. En als ze bijvoorbeeld weggaan, of als ze elkaar weer zien, of 's ochtends of 's avonds voor het slapen gaan. Maar waarom doen ze dat dan? Waarom geeft jouw papa en mama dan wel eens een kus? Waarom? Nou, zeg je, vanmiddag heb ik een beetje domme dominee. Dat snapt hij toch wel? Omdat papa van mama houdt en mama van papa. Ja, dat is waar. Weet je, jongens en meisjes, als je in de kerk komt, als je in de kerk komt, geeft de Heere God jou eigenlijk ook een soort kus. En toen je gedoopt werd, toen kreeg je een hele grote kus. En volgende week, als de mensen hier avondmaal vieren, geeft God ook een kus. Dat kan niet de hele dag. Je kan niet de hele dag in de kerk of elke dag aan het avondmaal. Of je hele leven lang gedoopt worden. Maar soms moet het wel even. Soms moet het even en zegt God ook tegen kinderen, ik hou van jou. En jij bent van mij. Voor altijd. Moet je maar onthouden. Dat is net als een kus van God. Maar gemeente, aan zulke momenten dat de Heere van die geweldige dingen bij je doet en zegt, komt ook weer een eind. Hè? Dan is het weer voorbij, de kerkdienst over, de week begint weer. En dan komt de rauwe werkelijkheid, het leven van alle dag op je af. En dat die werkelijkheid trouwens rauw is, dat ondervinden de discipelen vandaag ook. Ze hadden mooie momenten gehad, hele mooie momenten, samen met de Heere Jezus. Wat denkt u? Vlak voordat we in ons tekstgedeelte zijn, zijn ze in die zaal van het laatste avondmaal in Jeruzalem. En wat had de Heere geweldige dingen tegen ze gezegd. Gemeente, hij had ze aan alle kanten vertroost en bemoedigd, tot en met. Want de heiland wist dat die tijd die kwam niet makkelijk zou zijn. Ook voor zijn discipelen niet. Maar zegt hij in Johannes 14 vers 18, ik ga wel weg. Maar ik zal jullie geen wezen laten. Ik zal jullie niet alleen achterlaten. En nog iets moois, hè. Ik ga naar het vaderhuis met de vele woningen. En daar zal ik ook voor jullie een plaats bereiden. En in Johannes 16 vers 7 zegt hij, en ik zal u een andere trooster sturen. En die zal bij jullie blijven, altijd. En in Johannes 16 vers 20, er zal wel droefheid zijn, maar zegt Jezus, daarna blijdschap. En dan dat prachtige hoge priesterlijke gebed uit hoofdstuk 17. Stel dat je daarbij was, hè. Stel dat je daarbij was, jongelui, en je hoort het gewoon heel rechtstreeks uit de mond van Jezus zelf. Dat hij bidt tot zijn vader en zegt, Vader, ik wil dat waar ik ook ben, zij bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Ja, gemeente, zulke momenten zou je vast willen houden, toch? En nooit meer los willen laten. Maar misschien hebt u dat wel eens, dat je in de kerk bent en dat je denkt, deze kerkdienst mag nog wel even doorgaan. En deze sing-in hoeft nog niet te stoppen. En dit avondmaal duurt me niet lang genoeg. Maar ja, toch moet je daarna weer verder. Is de dienst weer afgelopen? En gaat het leven van alle dag weer zijn gang? Net als dat volk van Israël, toch? Als ze bevrijd zijn uit Egypte, hebben ze het Pascha gevierd, zijn ze bevrijd en uitgegaan. En dan moet Mozes tegen de Israëlieten zeggen, zeg de kinderen Israëls dat ze verder trekken. Maar ja, dan moeten ze wel de woestijn in. Dat was nogal wat. En zo zien we vanmiddag ook die discipelen verder trekken. Ja, ze zijn eerst nog in die hof van Gethsemane. Daar vinden wij ze vanmiddag. En is het u niet opgevallen dat in het Johannesevangelie niets gezegd wordt over die bange strijd die de Heer Jezus had in Gethsemane? Want daar kennen wij toch vooral Gethsemane van. Toch, jongelui, als ik het over Gethsemane ga hebben vanmiddag en ik kondig dat aan, waar denk je dan aan? Dan denk je, nou ja, daar heeft de Heer Jezus gebeden, daar ging die bloedzweten van angst. En daar heeft hij gevraagd, Vader, mag die drinkbeker aan mij voorbij gaan? Maar ja, dat staat niet in Johannes 18. Geen één woord zelfs. Als je alleen Johannes zou hebben gelezen, dan zou je het niet eens geweten hebben. Nee, gemeente, dat komt omdat Johannes in zijn evangelie iets anders benadrukt. Hij wil in dit lijdensevangelie iets laten zien van dat koninklijke, die macht, die heerlijkheid van koning Jezus. Alsof Johannes in het evangelie wil zeggen, de Heer Jezus is geen machteloze koning. Het lijden is hem niet overkomen. Hij is geen werkeloze herder. Integendeel, het lijden is hem niet overkomen. Maar zijn overgave is overmacht. Die moet u onthouden. Jongelui, als je schrijft, moet je dit opschrijven. Zijn overgave is overmacht. Gethsemane is niet de plek van de onmacht, maar van de overmacht. Niet alleen gemeente een plek waar je met tranen naar staat te kijken, maar wat je ook met verwondering gadeslaat. Gethsemane. Ja, toen ik de preek ging maken, toen dacht ik, Gethsemane, dat is toch altijd een beetje de plek. Ja, waar je bijna verdrietig van wordt, toch? De heiland die alleen bidt en de drie lievelingsdiscipelen die hij meegenomen heeft, liggen te slapen, terwijl hij in strijd is met zijn vader. Maar in het Johannesevangelie is Gethsemane toch net een wat andere plek, wist u? Een plek voor de discipelen. Met allerlei heerlijke herinneringen. Die mannen komen hier niet voor het eerst. En Johannes zet daar een streep onder in vers 2. Het is een plek, zo schrijft hij, waar de Heer Jezus en zijn discipelen vaker samenkwamen. Als u een oude Statenvertaling hebt, dan staat er het woord vergaderd. Waar hij met zijn discipelen vergaderde, samenkwam. En gemeente, ik moet zeggen, van dat aspect was ik me nooit zo heel erg bewust geweest. U wel? Dat als ze in Gethsemane komen, dat voor de Heer Jezus, voor de discipelen, een plek van herinnering is. Daar zijn ze vaak geweest met hun meester. Daar weten ze als het ware elke boom te staan. Zo'n heerlijke plek, even buiten de muren van de stad, net aan de overkant van de Kidron, aan de voet van de Olijfberg. Als u er geweest bent, dan weet u precies waar ik zit. Zo'n prachtige plek. Zo'n plaats waar je elkaar ontmoet, ontvangt, onthaalt. Waar gastvrijheid heerst. Waarom zeg ik het zo? Omdat die woorden samenkomen, vergaderen, dat ook betekenen. Dat betekent niet alleen even samenkomen, maar het betekent gastvrij onthalen. Van elkaars aanwezigheid genieten. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, zo'n plek waar de Heer Jezus je gastvrij onthaalt. Zodat je in zijn nabijheid bent. Ik begrijp dat hij volgende week avondmaal viert. Even zo aan zijn tafel mag komen, in zijn hof. In zijn aanwezigheid. Uitleggers, heel veel uitleggers zeggen dat de Heer Jezus op deze plek vaak is geweest. En dat hij Gethsemane gebruikte, samen met zijn discipelen, om even tot rust te komen. Ja, zoals hij dat in Galilea deed, op een berg of op het water, deed hij dat in Jeruzalem, in Gethsemane. Vandaar, gemeente, vandaar dat Judas de plek ook heel goed weet. De Heer Jezus weet precies waar op de Olijfberg ergens Jezus is. Dat heerlijk plekje onderaan de Olijfberg waar ze zo vaak waren. Mag ik het vanmiddag zo zeggen? Dit was hun Elim, hun oase. Hun plek van ontmoeting met de Heer. En ik zou bijna vanmiddag vragen aan u. Hebt u ook zo'n soort Gethsemane? Zo'n oase? Hebt u van die plekken, van die momenten waarop je de maximale rust ervaart die van God uitgaat? En waar je dicht bij Jezus bent? Want gemeente, dat heb je nodig hoor. Ja, sommige mensen die wuiven dat zomaar weg. Die zeggen, ja dominee, God is altijd bij je. Maar jongelui, dat moet je natuurlijk helemaal niet geloven. Je kan niet zeggen, nou, overal waar ik ga of sta, maakt niet uit. God is altijd bij je. Dus nee, de Heere zegt dat ik hem ook moet zoeken. De Heere zegt ook, hij is nabij degene die tot hem zuchten. Het is goed nabij God te zijn. Gemeente, die plekken moet je soms ook zoeken. Waar je dicht bij God bent, bij Jezus. En dat heeft iedere gelovige nodig. Die kus. Die innige ontmoeting met hem. Anders hou je het niet vol. Anders gaat het niet. Gemeente, soms moet je even buiten de drukke muren van je leven gaan. En je even terugtrekken. En tot jezelf komen. Zodat je de dingen weer even helder ziet, ook in het geloof. Zodat je bemoedigd wordt. Of soms even op je plek gezet wordt. Mag ik nog iets anders vragen dan? Wanneer heeft u dat dan voor het laatst gedaan? Wanneer was u nou voor het laatst zo even in de stilte, even dicht bij God, even vergaderd, zoals hier in Johannes staat? In een soort Gethsemane met hem, biddend en luisterend naar zijn woord. Dat is toch heerlijk als je zulke plekken hebt en zulke momenten. Ik moet altijd aan die prachtige psalm denken die zegt, hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis, dus het overdadige, het overheerlijke van uw huis, wordt daar gesmaakt. Daar krijg ik het even. Even stil worden voor God. Er is een mooi lied over. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. En dan bidt hij met eerbied en ontzag. Even stil worden. Jongens en meisjes, vroeger woonden wij in een huis en dat huis had een klein zolderkamertje. En niet een zolderkamertje met een gewone trap. Maar misschien hebben jullie dat thuis ook wel. Zo'n kamer met zo'n trap die aan een luik vast zit. Hebben jullie dat ook thuis? Moest je de luik opentrekken en dan kwam zo'n schuiftrap uit. Zo'n klein trapje. En daar was mijn slaapkamer. Dat vroeg ik ook als we verhuisden. We zijn 2 keer verhuisd. Dan wilde ik op zolder slapen. En dan zei mijn moeder, wat moet je nou dan? Dat is benauwd en te laat. Maar dat wou ik graag. Weet je waarom? Soms zat ik op mijn kamer en dan trok ik die trap naar binnen. Echt waar. En dan ging het luik dicht. En dan trok ik het draadje wat dan uit dat luiking trok ik eruit. Dan kon mijn moeder er ook niet meer in. Weet je waarom ik dat deed? Niet omdat ik iets verkeerds had gedaan, maar dat vond ik gewoon fijn. Dan was ik even helemaal alleen. Ja, dat vond ik soms fijn. Dan was het even stil. En dan ging ik ook vaak bidden. Dat vond ik ook fijn. Dan was het stil. En daar op dat zolderkamertje, daar heb ik het allermeest gebeden van overal. En ik dacht altijd, hier is God het meest dichtbij. Weet je hoe dat kwam? Het was stil. En ik was alleen en het was mijn plekje. Dat moet jij ook doen. Een eigen plekje zoeken waar je zomaar heel dicht bij God bent. Waar het stil is. Maar gemeente, dat het niet altijd stil is en blijft, dat blijkt ook wel uit de leidersgeschiedenis. Want plotseling wordt die heerlijke stilte, die erg bij Gethsemane hoort, ik zei het u al, ineens wild verstoord. Judas komt binnen met een heel stel soldaten, 600 nota bene. En er verschijnen felle lampen en wapengekletter en wat al niet meer, stemmen. En alles wat mooi is, lijkt in één keer weg, toch? Hoe zeggen wij dat dan? Dan zeggen wij, zo genoten, zo weer toegesloten. De ouderen kennen die uitdrukking wel. Vroeger zei je wel eens, uurtjes van korte duurtjes. Je genoten van en ineens was het weer over. Gemeente, wat zal er niet door die discipelen zijn heen gegaan? Denkt u niet, zomaar plotseling, wat zal er voor paniek zijn uitgebroken? Verwarring, misschien angst? Vast wel. Vast wel, want een ander evangelie zegt dat vlak hierna de discipelen in blinde angst vluchten, allemaal. En dat doe je niet zomaar toch, vluchten, bij je heiland vandaan. Maar van het een op het andere moment bevinden ze zich in gevaar, in strijd. Ik moest denken aan Maarten Luther, dat Lutherlied. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting, zijn uitrusting nog van gruwel en bedrog. Nou dat, door die rustige hof, door dat rustige leven, waait plots een storm. En niet zo'n kleintje ook. Maar gemeente, dat is toch in het leven van het geloof soms ook. Wist u dat juist vaak gebeurt als je iets moois hebt genoten? God gaf je iets goeds mee in de kerk en juist daarna ging het in de auto wel mis. En je had zo'n heerlijk avondmaal. Maar je sprak iemand die vond dat u daar niet moest zijn. Of je had het even zo heerlijk met elkaar in de kerk en je hoorde iets vervelends uit de kerk. Kan zomaar gebeuren, hè? Stormen die door je leven waaien. Of je komt de dag daarna op je werk, of op school, of in je studie. En daar was de rust ver te zoeken. Niet de rust die je in de kerk bij God genoot. Gemeente, dan kom je in het leven van alle dag, waar die alledaagse vragen zich weer aan je opdringen. Van de rust in de storm. Van de stilte in de aanvechting. En rekent u er maar op dat de Satan er alles aan doet om die rust, die vrede in Christus je altijd af te nemen. En als je hem niet hebt, jongelui, dan heeft hij geen kind aan je. Dan doet hij niks. Er zei een keer een jongere, ik heb nooit last van de duivel, dominee. Echt, ik weet niet waar u het over hebt. Dan zei ik, nou, dat is niet best. Dan zit je misschien wel aan de verkeerde kant. Want als je nooit last van hem heeft, dan heeft hij waarschijnlijk geen kind aan jou. Dan loop je waarschijnlijk niet met Jezus mee, maar met hem. Dat kan toch? Gemeente, als je de Heer Jezus zoekt en vindt en als hij in je hart is, dan is die aanvechting er hoe dan ook. Niet bij iedereen hetzelfde, maar hoe dan ook. Er is hem namelijk alles aan gelegen om dat werk van de Heer Jezus kapot te maken. Jongens en meisjes, de duivel, hè, dat is een piraat. En een piraat, weet je wat een piraat doet? Die kijkt welk schip op zee het allerdiepst ligt. Wie diepst onder water zit en dat schip valt hij aan. Weet je waarom? Daar zitten de meeste spullen in. En als jouw hart vol is met de Heer Jezus, dan is de duivel net een piraat. Dan wil hij dat stelen of weghouden. Gemeente, zoiets overkomt die discipelen ineens van de rust in de strijd. En hoe moet het dan verder, hè? Dat zul je toch ook wel eens hebben, dat als er tegenwind komt of tegenwerking in je leven, dat je denkt, hoe moet het verder, hoe hou ik het vol? naar zoveel moois. Maar dan gebeurt er iets geweldigs in het Leidensevangelie. Gemeente, plotseling treedt Jezus naar voren. Zo staat het er ook. Vers 4. Jezus, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren. Hij gaat uit, stapt vooruit, treedt naar voren. Gemeente, de betekenis van het woord dat hier gebruikt wordt, betekent zoiets van, hij maakt zich los uit de kring. Treedt naar voren. Het betekent zoiets, hij stapte eruit. Hij gaat de kring uit. Hij maakt zich los. Hij gaat ervoor staan. En Jezus ging uit. Precies als een herder doet. Als er gevaar dreigde voor de kudde, dan stapte de herder naar voren. Dan ging hij voor zijn kudde staan. Dan ging hij voor ze instaan. Gemeente, wat een enorm verschil trouwens, hè, met wat Jezus hier doet en met wat Adam deed. Kijk, toen Adam en Eva gezondigd hadden, en toen de storm van het oordeel als het ware op hen afkwam, omdat Jezus had gezegd, als je van die vrucht eet, van die boom, dan zul je de dood sterven. Toen vluchtten ze in de struiken. Stel je voor, hè, als je even Adam en Eva verplaatst, je hebt gezondigd tegen een heilige God en een rechtvaardige God. Nou ja, je zou toch samen met Adam en Eva in de struiken wegkruipen, omdat je God niet onder ogen durft te komen en het onheil niet in de ogen durft te kijken. Maar Jezus doet het omgekeerde. Er staat hier, hij gaat uit. Hij gaat het tegemoet. Hij komt tevoorschijn. Die mannen die komen daar met lampen en hij gaat in het licht staan. En waarom doet hij dat dan? Ja, zegt u, dat is nogal simpel. Heel anders dan bij Adam. Misschien vindt u de slechte vergelijking. Dat is toch anders dan bij Adam? De Heer Jezus moet toch gewoon gevangen genomen worden? Judas moet hem toch aanwijzen, anders kan hij toch niet mee? Maar daarom stapt hij niet vooruit. En daarom stapt hij niet uit die kring, dan had hij wel in die kring kunnen blijven staan. Dan had Judas hem ook wel herkend. Weet je waarom Jezus uit die kring stapt? Hij trad naar voren. Gemeente, dat doet hij om de straf, de gerechtigheid die God eist, onder ogen te zien. Te aanvaarden. Want jongelui, het is niet Judas die hem komt verraden en hem in de handen van de vijanden komt geven. Ja, zeg je, dat gebeurt wel. Maar wat ten diepste gebeurt, is dat God hier recht komt doen. En Jezus degene is die gerechtigheid van God, die eisende gerechtigheid, namelijk het dragen van de zonde, onder ogen moet zien. Gemeente, ziet u dat gebeuren? Dat moet je maar eens zo een beetje je proberen voor te stellen. Die angstige discipelen, overrompeld, van hun stuk gebracht, midden in de strijd. En dan gaat er iemand voor je staan. En Jezus trad uit. De goede herder is hij toch? Die gezegd had, ik stel mijn leven voor de schapen. En die vlak daarvoor gezegd heeft, niemand zal jullie uit mijn hand rukken. Niemand. Weet je wat de heiland doet? Hij richt alle aandacht op zichzelf. Hij trad uit. En stel daarom ook een vraag. Wie zoekt u? Op wie hebt u het voorzien? Ik ben het. U moet mij hebben. Ik zet mijn leven namelijk voor de schapen. Dat. En daar ben ik voor gekomen. Wat u hier ziet gebeuren, gemeente, is dat de heiland zich overgeeft. Zich opgeeft. Dus het overkomt hem niet. Nee, hij wist wel wat hem overkomen zou. Dat schrijft de apostel Johannes erbij. Jezus wetende wat er over hem komen zou. Hij wist het. Gemeente, hij wist van de smaad, van de hoon. Hij weet van de geeseling die zo meteen uitgericht zal worden. Hij weet van de kruisiging dat hij vertimmerd zal worden aan een vloekhout. Hij weet het. Hij treedt naar voren, omdat hij het weet. Ja, zegt u maar, hoe kan iemand dat nou doen, hè? Hoe kan hij dat doen? Ik vind het zo mooi, gemeente, dat de Hebreeën schrijver daar iets moois over zegt. Weet u waarom hij naar voren treedt en het kruis kan aanvaarden? In de Hebreeënbrief lees ik vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld. En jongelui, dat betekent niet alleen dat Jezus wist dat hij na zijn sterven weer zou opstaan en dan bij zijn Vader in de hemel zou komen. Want dan was het nog wel een soort, zal ik het zeggen? Een bijna egoïstisch of zo. Want hij wist wat er komen zou. Dus nou ja, dan moest nog door die zure appel heen. En dan was hij daarna weer bij zijn Vader. Dat is niet de vreugde die hem is voorgesteld. Weet je wat de vreugde is die hem is voorgesteld? Dat er ook uit Barendrecht vanavond zondaren bij hem mogen komen wonen. Gezaligd worden. Als hij zijn lichaam aan het kruis laat nagelen. Dat is de vreugde. Gemeente, de vreugde is dat hij weet dat hij onderdanen meeneemt. De vreugde is dat al degenen die de Vader hem in zijn handen gegeven heeft, dat niemand hem die uit zijn handen zal rukken als hij de weg van het lijden gaat. Vanwege de vreugde die hem is voorgesteld. Hij stapt naar voren vanwege zijn schapen. Hij verheugt zich op wat zijn offer geeft. En daarom stapt hij zonder te aarzelen naar voren. En in die hoedanigheid gaat hij voor zijn discipelen staan. Midden in de vuurlinie, zouden wij zeggen. En die lijngemeente, die mag je best doortrekken vanmiddag. Naar de gemeente, naar de kerk, naar de gelovigen. En dat doe ik u ook. Als Jezus zich in het lijden laat verkondigen, dan zegt hij: maar ik ga voor u staan. Ze moeten mij hebben. Nou ja, hij zegt het tegen de Vader: u moet mij hebben. En hij zegt het in het evangelie: ik ben het. En ik ben het die getrouw is en ik ben het die getrouw blijft. En ik ben het die vrijwillig in de stormen van het leven het voor je opneem. En in jouw bestaan binnenkom. Ik ben het om mijzelf te geven voor u. Het avondmaalsformulier zegt dat heel mooi. Wij denken altijd dat Jezus dat heeft gezegd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die mooie zin: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat komt niet uit het evangelie of zo. Maar dat is wel iets waarvan je zeggen kunt, dat komt uit het hart van Jezus. Nou, dat is wat hier gebeurt. Ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood moet sterven. Gemeente, een heiland die in de vuurlinie gaat staan. Zich uit de kring losmaakt. Om de klappen op te vangen. Om de golven van Gods toren over zich heen te laten gaan. Want dat gebeurde toch daarna? Al uw golven en al uw baren zijn over mij heen gegaan. Over hem. En zo vangt hij het op. Jongens en meisjes, toen ik dit aan het schrijven was in de preek, dat de Heere Jezus voor ons gaat staan, moest ik denken aan dat ik vroeger vaak met mijn vader en moeder naar het strand ging in Katwijk. En weet je wanneer ik het op het strand het leukste vond? Als het de dag ervoor gestormd had. Weet je waarom? Als het gestormd heeft, is de dag daarna, dat is echt waar, de zee nog heel erg wild. Dat weet je toch wel, water staat niet in één keer stil. Dat is met de zee helemaal niet. Als het gestormd heeft, 1-2 dagen daarna, dan zijn er hele hoge golven. Nou, dat vond ik mooi, hè? En dan ging ik zwemmen in zee, ging papa mee. Maar soms, hè, soms jongens en meisjes, was er zo'n harde golf, zo hoog, en die sloeg dan al een beetje om. Maar ja, als je daar als kind in bleef staan, dan werd je helemaal meegesleurd. Weet je wat mijn papa dan deed? Als hij dat zag, dan ging hij voor me staan. En zo met zijn rug tegen die golf, zo plop, en dan stond ik voor hem. En dan spoelde ik niet weg. Ja, dat is als je gewoon aan het zwemmen bent. Maar weet je, de Heer Jezus doet dat terwijl er iets heel anders gebeurt. De Heer Jezus doet dat ook. Hij gaat voor mensen staan die verkeerde dingen hebben gedaan, die straf hebben verdiend. En dan gaat hij voor ze staan en dan zegt hij tegen zijn vader: u moet niet dat jongetje straffen. Hij heeft wel een zondig hart en dat meisje. Maar u moet hem niet straffen, maar doet u dat maar bij mij. En Jezus ging niet met zijn rug naartoe staan, maar gewoon met zijn gezicht. En zo werd hij gekruisigd. Gemeente, een kind begrijpt het vanmiddag. Met het kruis gaat hij tussen de Vader die vertorend is over mijn zonde en mij de zondaar instaan. Daar gebeurt wel iets. Dat is wat Jezus doet. En hij stapt naar voren en hij zegt, als u mij zoekt, laat hen dan heen gaan. Hij keert zich met dat tweede eigenlijk tot zijn zwakke onderdanen, die discipelen. En hij zegt als een beschermende koning, en laat hen heen gaan. Laat hen weggaan. Hij breidt beschermend zijn armen over je leven heen. Als de goede herder. Laat zij maar heen gaan. En hem ook. En hij ook. En die jongen ook. En dat meisje ook. Gemeente, de Heere Jezus laat zich hier zien zoals hij ten voeten uit is. Als een borg. U weet wat een borg is toch? Een borg is iemand die het voor je opneemt. Die voor je instaat. Een middelaar. Jezus die zegt, laat hem weggaan. Ik zal wel onder jouw oordeel bukken. Ik ga in jouw storm staan. Ik ga in jouw golf staan. En u mag gaan. En jij mag ook gaan. Je bent bevrijd. Losgemaakt. In de ruimte gezet. En ik doe het werk. Totdat alles volbracht is. En gemeente, in de prediking staat hij altijd zo voor je. Omdat je dat nodig hebt. En volgende week in het avondmaal staat hij zo tussen u en de Vader in. Met uitgebreide armen. Als u mij zoekt, laat hen dan heen gaan. Hoort u dat? Laat hen dan heen gaan. Je krijgt een vrijgeleide. Je mag vrij, je mag los. Je krijgt een paspoort. Getekend in het bloed van het lam. Is uw paspoort getekend, o mens? Ja, ik heb hem gekregen van Jezus zelf. En hij laat zich binden, zodat ik ontbonden word. Dat staat hier. Laat hen heen gaan. Gemeente, wat een liefde. Een onbegrijpelijke, onvoorwaardelijke liefde. En voor de zondaar een onbetaalbare liefde. En ook een wonderlijke liefde, toch? U vindt het toch wel wonderlijk? Want uw gemeente, jij en ik, wij hebben ons laten binden met de banden van de zonde. Daar zitten we in vast. We zijn gebondenen. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood, omdat ze God verlaten. Zij vervielen in die nood, dat bent u en ik. Jongelui, wij zijn gebondenen, zondaren. Met harten en levens die van nature God niet kunnen dienen. En nu zegt Jezus, maak maar los. Laat hem maar heen gaan. Bevrijd hem. Zacharia profiteerde daar toch al over. Zacharia de profeet zegt hierover, sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. Nou, dat gebeurt hier. Hè? De herder, Jezus, wordt geslagen. De schapen die achter hem staan, die worden verstrooid. Maar, staat daarachter, ik zal mijn hand tot de kleintjes wenden. De kleintjes, ja, dat is wat onbeduidend is. Daar zal ik mij toe wenden. Zacharia 13 is dat. Laat hem maar heen gaan. En gemeente, denkt u dan ook wel eens, waar heb ik dat nou aan verdiend, hè? Dat heb je toch niet verdiend aan je goede geloof of zo? Wat, bent u dan geloviger dan die discipelen van vanmiddag, die daar als bange vluchtelingen staan, klaar om de benen te nemen en dat doen ze ook? Heer, als het erop aankomt, heb ik niets. Heb ik zelfs mijn geloof niet. Maar ja, je kunt wel zeggen, ja, als je goed genoeg gelooft, dan word je zalig. Denken jullie dat, jongelui? Als je goed genoeg gelooft, word je dan zalig? Zal ik je een geheim vertellen? Als hij zijn werk goed genoeg doet, dan word je zalig. En dat mag ik geloven. Omdat hij heeft geloofd tot het einde toe. Daarom word ik zalig. Omdat hij zegt, laat hem heen gaan. Daarom word ik zalig. Hij maakt zalig die man, die vrouw die niets meer heeft, die jongere die zich er al 1000 keer heeft buitengezondigd. Die hier in de kerk zit en zegt, ja dominee, de geloven vind ik zo moeilijk. Ja, ik ook. Ik vind het hartstikke moeilijk. Maar hij is de weg gegaan. Hij zegt het. Die kerkganger die bang is voor de dag van morgen, die soms bezorgd is over zichzelf. Gemeente, luister naar zijn woorden. Naar hem. Indien u mij zoekt, laat hem heen gaan. Ik treed voor u in. Ik neem uw plek over. Zij zoeken niet mij. Zij zoeken niet jou. Zij zoeken mij. Ja, ze hadden u moeten zoeken. Als Adam en Eva gezondigd hebben in het paradijs, is God op zoek naar Adam en Eva. Waar zijt gij? Om vervolgens meteen te zeggen dat hij een verbond opricht. En dat hij vijandschap zet tussen de slang, de duivel en de mensheid door zijn zoon te geven. Ja, hij had mij moeten zoeken, maar hij zoekt zijn zoon. Ik ben de schuldige, niet hij. Maar Jezus zegt, ik neem het over. Je mag weggaan. Je mag heen gaan. En je bent nu vrij, gemeente. Dat is vrij zijn. Dan sta je in de vrijheid. Om Christus wil. Ik zal met u zijn, zegt de Heer. En als je heen gaat, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Want weet u het nog, ik zou die trooster met je meesturen. Ga maar heen. Ga maar heen in vrede. Straks aan het eind van de dienst zeg ik dat, hè. Dan zeg ik tegen u, ga heen in vrede. Dan moet u deze woorden horen. Dat Jezus zegt, ga maar heen. In vrede. Omwille van mijn werk. Zo gaat het. En de discipelengemeente, ze begrijpen het aanvankelijk niet, hè. Petrus gaat hier naar zwaaien met zijn zwaard en zo. In een andere evangelie staat dat ze wegvluchten, de een naar de ander. Maar later hebben ze het wel begrepen. Later hebben ze begrepen dat ze achter Jezus veilig waren. En achter dat kruis mogen schuilen. En gemeente, daar gaat het altijd maar weer om, bij u en bij mij ook. Dat je achter dat kruis van Christus wegschuilt. En doe je dat ook? Want dat moet wel gebeuren, toch? Dat voor jezelf werkelijkheid is. Zoekt u de Heere omdat u veiligheid zoekt en vrede met God. Je moet niet alleen de Heere zoeken omdat je hulp nodig hebt. Omdat je het wel eens moeilijk hebt. Maar gemeente, je hebt God allereerst nodig vanwege die verzoening. En omdat je zelf die krachteloze, ontrouwe discipel bent, heb ik Jezus nodig. Zou u ook geen andere plek weten dan dat? Nou, dan ben je hier op de goede plek. Dan ben je in de kerk natuurlijk ook op de goede plek. En volgende week aan het avondmaal, zo'n heerlijke schuilplek. Waar moet je anders heen? Misschien mag u iets van deze preek volgende week ook nog herinneren. Als je aan tafel zit, dat je het hoort. Laat hem maar weggaan. En haar ook. Bevrijd haar, bevrijd hem. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat het hier in de Bijbel ook nog gebiedend staat. Hè? Indien u mij zoekt, laat hen heen gaan. Het is een gebiedende wijs. De Heer Jezus doet niet een voorstel. Hij zegt vanmiddag niet in de prediking, nou, denk er nou eens over na. Of dat niet de beste weg voor u zal zijn. En kijk maar of je het aan kunt. Nee, hij bepaalt het. Hij bepaalt hoe het gaat. Laat deze heen gaan en weggaan. Al is alles erop toegelegd om mij te vangen. Al is die duivel met al zijn wapenen op mij gericht. Al neemt hij stelling. Maar Jezus laat dat niet toe. Laat hem weggaan. En vandaag bevestigt hij dat en verzegelt hij dat door zijn woord. Door het evangelie. En neemt hij het voor me op. Nu. Maar ook morgen. En overmorgen. Hij zegt, ik zal voor u strijden. En u moet stil zijn. U mag het overgeven aan mij die het doen zal. En als je het morgen moeilijk krijgt, zie dan op het kruis. Want ik ga vooruit en ik vang de klappen op. Jij mag weggaan, geloof me. U gaat vrij uit. Laat deze weggaan. Je gaat vrij uit. En gemeente, deze woorden klinken als een heerlijke echo door, wist u dat? Vandaag, morgen, daarna. En dit woord gaat mee tot in der eeuwigheid. Als ik eenmaal sterven moet. En door de stormen van de dood ga. En voor de troon van God kom. Als ik sterf. Of als Jezus terugkomt. Bent u er ook wel eens een beetje bang voor? En onzeker? Nou ja, gewoon hoe het gaat en dat je er tegenop ziet. Ik spreek wel oudere mensen die echt de Heere vrezen. En die zien er tegenop. Die zeggen, dominee, maar je moet dan toch wel door die doden en dan voor God verschijnen. Dat kan toch? Dat zijn geen kleine dingen. Maar weet je wat het wonder is? Dat het dan opnieuw klinkt. Daar zal opnieuw zijn heerlijke trouw klinken die hij hier op aarde al meegaf. Laat deze heen gaan. Laat hem weggaan. Zet hem in de vrijheid. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En ik heb u in handen gehouden die de Vader mij gegeven heeft. En dan ben je voor eeuwig vrij. Nee, ik zei u al, de discipelen begrepen het niet. Ze vluchten weg. Maar gemeente, je hoeft niet te vluchten. Ook vandaag niet. De Heer heeft zich tot een borg gesteld. En daar komt niemand meer doorheen. Niemand meer. Nu niet. En voor eeuwig niet. Want die de Vader mij gegeven heeft, zal niemand uit mijn hand rukken. Nee, sterker nog, daaruit zal niemand verloren gaan. Want ik sta achter hem en hij staat ervoor. En zo kan de gelovige het leven in en het leven door. En ook het leven uit. Er is iemand die voor mij instaat. Er is iemand die voor mij uittrekt. Ja, daar kan ik het leven mee door. En daar kan ik het leven mee uit. Dan ben ik free at last. Vrijgemaakt hier. En vrijgemaakt voor eeuwig. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Gemeente, wij gaan samen danken en wij doen ook voorbeden voor Marlies Monster van de Veenzoom 153, de Gouda. En we bidden voor de heer W.G. Wassenburg van der Dussevliet 43. En voor Els Verwijs van Putten van de Schoener 105. We bidden ook voor rouw die er gekomen is, de heer J. van Zetten, Groene Kruisweg 269 in Rotterdam. Waarvan deze week zijn zoon Peter van Zetten van Dussevliet op 69-jarige leeftijd is overleden. En vrijdag in Sjaarloos is begraven. Zullen we samen bidden? In de grootste smarten blijven onze harten in U de Heere gerust. Ik zal U nooit vergeten. U mijn helper heten. Heere Jezus, dat U dat wilde zijn en dat deed. En naar voren trad om de klappen op te vangen, om in de vuurlinie te staan. Om al de golven en baren over U heen te krijgen. Heere, dat is een wonder en daarom kan het ook. Dank U wel, Heere, dat U dat wonder ons steeds laat verkondigen. Want wat hebben we nodig, Heere, dat we dat zien en dat we daarop zullen vertrouwen en bouwen op dat werk dat U gedaan hebt. Heere, wat is dat soms herkenbaar, dat er tijden in je leven zijn, dat Gethsemane een plek is van heerlijke rust en dat je zo dicht bij U mag zijn. Ze zullen hier vanmiddag toch ook zijn, onder de ouderen, onder de jongeren. Die tijden dat je het zo goed hebt. Misschien wel in de kerk of waar dan ook. Maar Heere, daarna kan het soms ineens zo stormen en waaien. Dat al Uw golven en baren op ons afkomen. Maar Heere Jezus, dan bent U daar. Wat een heerlijk wonder. Dat U ervoor gaat staan en ervoor in gaat staan. En wat werd het mooi vertolkt ook door onze organisten. Ja, ik geloof, maar er kwam nog wat bij, dat Christus voor ons stierf. En daarop te mogen vertrouwen, Heere. En daar achter weg te mogen kruipen. Dat is het geheim, wat U zelf geeft. Dank U. En geef ook, Heere, dat we het daarvan hebben zullen. De ouderen en de jongeren. Dat het niet alleen maar een woordje is wat gesproken wordt, een preekje dat gedaan wordt. Een waarheid die verkondigd wordt. Maar dat het iets is wat in ons leven werkelijkheid is. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Omdat ik weet, Heere, dat U ervoor instaat en ervoor staat. En wat hebben sommige mensen dat ook nodig, Heere? In het geloof, maar ook in de dagelijkse omstandigheden van het leven. Heere, soms kan het zo moeilijk zijn. Ga je kopje onder in je zorgen, in je ziekte, in je verdriet. Wat kun je soms tobben, Heere? En dat we het dan mogen zien, misschien wel weer vanmiddag opnieuw. Er doet iemand een stap naar voren en breidt zijn armen voor mij uit. En ik kniel dan maar stilletjes achterweg, achter dat kruis. Heere, we bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Wilt U met Marlies zijn en de heer Wassenburg en bij Els? U kent hun levens, U kent hun omstandigheden. Heere, dat zij mogen merken dat U als een schild om hun leven wil zijn, ervoor gaat staan als voor hen soms de toekomst moeilijk is. Dat bidden wij voor alle heren die een weg van ziekte en zorgen gaan en wachten op uitslagen en of behandelingen. Heere, wees U met de oude broeder van Zetten. Heer, als je oud wordt, dan is er vaak zoveel moeite en zorg die met het ouder worden gepaard gaat. Maar dit snijdt wel heel diep, als je dan ook een kind verliezen moet. Wil hem troosten, Vader, zoals alleen U, de hemelse Vader, dat kan. En laten Uw woorden voor hem genoeg zijn, als een schild om hen heen, als de stormen van verdriet over zijn leven waaien. En we bidden dat voor alle mensen met verdriet. Heere, verdriet is zo rauw, maar dan rauw met een aard. Het blijft schuren en schrijnen. Een vader of moeder die je verliezen moest, een kind wat je moest afstaan. Een broer of zus die niet meer is. Een man of vrouw die je verloren hebt, o God. O God, dat u dan diegene bent die in Christus doet waar het vanmiddag in de preek over ging. Namelijk uit de kring stappen en voor ons staan en de armen uitbreiden. Heer, alleen daar wordt troost en moed gevonden en anders niet. Heer, wij bidden voor elkaar als we deze plek weer verlaten, als de week weer verder gaat, voor de jongelui de vakantie weer over is en je morgen weer in het gewone werk stapt. Ik weet dat er altijd jongeren zijn die dat weer even lastig vinden. Gaat u mee, Vader. Zegen hen die in het onderwijs werkzaam zijn en morgen weer voor de klas staan. Dat als we van u mogen zijn, Heren, we daar in welk vak we ook geven ook iets van mogen uitstralen. Zegen al het werk in uw kerk. Zegen dominee Floor en alle die om hem heen staan. Alle die in deze gemeente werkzaam zijn. Heren, zegen uw koninkrijk hier ter plekke en wereldwijd. Zegen uw volk Israël, onze oudste broeder. Als ook deze weken hier in de gemeente verteld wordt over het leven in Israël, het leven in het leger, de nood die er vaak is. Heren, doe zien op u de levende God die in Jezus Christus de Messias vrede, vreugde, licht en uitzicht geeft. Heren, zo leggen we ook de jongens en meisjes aan uw voeten neer, de kinderen hier vanmiddag in de kerk. Wat mooi dat die in Barendrecht erbij zijn, kinderen, die morgen ook weer naar school gaan. Maar misschien vandaag in de kerk hebben gehoord dat ze van u een kus kregen. Wat mooi, Heer, als kinderen dat weten en geloven en daar ook blij over zijn. Heer, dank u dat we hier mochten zijn. Wat is de kerk een heerlijke plek? En wat bent u getrouw? Hoor ons, Vader, uit genade alleen, niet om iets uit onszelf, maar omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, ons slotlied komt uit Psalm 31. En daarvan zingen wij het derde vers. Gij zijt alleen wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. Gij zult mij tot een herder wezen. Dat sluit mooi aan, hè, bij de stof van vanmiddag. En ook het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, want u hebt mij aangezien en mij hulp willen bieden. Psalm 31, vers 3 en 5. Gemeente, laten wij nu heen gaan. Laten wij weggaan in vrede en ons hart opheffen tot God en zijn zegen met ons meedragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.